Uit de liederen die wij gezongen hebben blijkt duidelijk dat wij ons als gelovigen onderscheiden weten van de wereld in het algemeen. Dat betekent in de praktijk dat wij leven in een andere wereld. En dat is ook wat wij gezongen hebben. Dit is mijn wereld niet. Ik hoor er niet bij. Wij zingen het laconiek. En als het goed is, zingen we het niet alleen laconiek, maar beleven we dat even laconiek in ons dagelijks leven. Waar het namelijk om gaat in de schrift, in de Bijbel, is inderdaad om het beginsel dat de mens geacht wordt een keuze te maken. Een keuze om te blijven in de wereld waarin hij geboren is, of te kiezen voor het leven. Dus wat we in het Oude Testament al tegenkomen, waar Israël geadviseerd wordt om te kiezen wie men dienen zal. En Mozes zegt eraan achteraan in Deuteronomium 30, hij zegt: kies dan het leven opdat gij levert. De aardigheid is dat Bijbelse waarheid helemaal niet zo ingewikkeld is als het dikwijls gemaakt wordt. De Bijbel is net zo laconiek als onze liederen. Het was de andere volgorde natuurlijk, maar goed. Maar het is inderdaad heel laconiek. Kies dan voor het leven. Wij weten hoe het is met een natuurlijke mens. Die doet zijn uiterste best om het leven dat hij heeft te bewaren, te beschermen, te verzekeren, zo lang mogelijk te rekken en zo verder. Terwijl duidelijk moet zijn dat hoe dan ook dat een strijd is die we weliswaar ons leven lang wellicht voeren, maar die is op voorhand tot mislukken gedoemd en wij weten dat ook. En het ter discussie stellen daarvan, dat wekt altijd irritatie op, om de eenvoudige reden dat wij weten dat het niet werkt, dat het nergens toe leidt, dat we ons leven hier zullen verliezen. En begrijp je me vooral goed, velen hebben hun leven al lang verloren, al staan ze nog netjes ingeschreven in het bevolkingsregister. Het is niet alleen een kwestie van lichamelijke dood of leven, maar het is ook een kwestie van dat men, van of men in dit leven, in dit bestaan, hier onder de zon eigenlijk wel leeft. Wat de Bijbel ons voorhoudt is een heel eenvoudige waarheid. Wij mensen, wij zijn van nature dood door de misdaden en de zonde waarin wij wandelen. Met de eerste vers is dat van Efeze hoofdstuk 2, waar dat zo zonder meer staat. Men kan er lang over doen om het zich eigen te maken. Men kan het ook voor kennisgeving aannemen. En voor sommigen geldt zelfs, dat heb ik nog altijd al gedacht. Wij zijn van nature dood door de misdaden en de zonde waarin wij wandelen. Naar de God deze eeuw, naar de overste van de macht der lucht en naar de eeuw deze wereld. Kortom, hoe dat ook zij, van de wereld wordt gezegd dat die in de praktijk beheerst wordt door de God deze eeuw, namelijk de duivel. En dat is ook duidelijk te zien, dacht ik. Ik heb ook geen enkele behoefte om dat vandaag toe te lichten, want wij weten dat dat zo is. Daarvoor hoef je maar je radiotelevisie aan te zetten, je krant te lezen of met je buren te praten. Dan weet je precies hoe het is. Dat is de situatie. En men zou vooral de ellende in de wereld, de spreekwoordelijke ellende in de wereld, waarom wij Nederlanders ons zo druk maken, men zou die vooral niet toeschrijven aan God, die in gebreken blijft, die zijn heerschappij kennelijk niet goed uitoefent, die kennelijk ook niet luistert naar onze gebeden, onze aanwijzingen, onze goed bedoelde adviezen die wij hem verstrekken. Zo ligt het ongeveer. De situatie is simpelweg deze, dat de wereld ligt in het boze. De boze had het eigenlijk moeten zijn in de vertaling, maar vooruit. Ligt in de macht van de boze en dat is het dan. Dat God er niet naar omkijkt, dat is duidelijk te zien. Dat God er naar om zal kijken in de toekomst, dat is duidelijk geprofeteerd in de Bijbel zelf. In het woord Gods is dat vastgelegd en zo verder. En zeker sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En dus sinds de wereld in het algemeen, de mensheid in het algemeen, de Heer Jezus als de Messias en Verlosser verwerpt, verwerpt God de wereld. En zo staat het ook gewoon zwart op wit in de Bijbel. Soms dan heb ik niet eens de moed of de behoefte of de zin om dit soort dingen uit te leggen, om ze aan de hand van de Bijbel te laten zien. En het is eigenlijk zo omdat zoveel mensen altijd zo goed weten wat de Bijbel zegt. De Bijbel leert toch, de Bijbel zegt toch, enzovoorts. En het blijkt dan dat men dat helemaal niet weet, om de eenvoudige reden dat men de Bijbel niet werkelijk leest. Of niet werkelijk gelooft. Of wel de lettertjes leest, maar er zich voor afsluit. Kent u dat ook? Een heel hoofdstuk gelezen heb, ik bedoel nou niet in de Bijbel, maar in een ander boek. Je bent er doorheen en je weet niet waar het over ging. Omdat je gedachten ergens anders bij waren, je belangen waren ergens anders, enzovoorts. Dan dringt het niet door. Maar waar het om gaat, is dat als wij de Bijbel lezen, dan moet vanaf de eerste tot de laatste bladzijde duidelijk zijn, de wereld in de praktijk beheerst wordt door de boze, de tegenstander, de duivel of hoe je maar genoemd wordt, de God deze eeuw, ook voorgesteld aanvankelijk als de slang in de hof. Daar meteen heb je het gegooid in de glazen. Het is altijd zo gebleven. Een God deze eeuw die niet ontkent dat God gesproken heeft, maar die ons wel zal vertellen wat God eigenlijk bedoelt en waarom hij de dingen gezegd heeft zoals hij ze gezegd heeft, maar tegelijkertijd waarom ze niet waar zijn. Dat is wat we tegenkomen heel de Bijbel door. Maar ook heel de Bijbel door komen wij tegen dat de mens in het algemeen en later in het bijzonder natuurlijk Israël voor de keuze gesteld wordt. Een simpele keuze. Kies wie gij dienen zult. Kies waarop je waaraan je leven wilt wijden. En beter nog gewoon, kies het de dood of het leven. Want hoe dan ook, wij zijn stervende mensen, al denken wij dat wij leven van nature. We zijn aan de macht van de dood en aan het verderf onderworpen en zo verder. Dat is onze natuurlijke situatie. En wat God de mens voorhoudt is simpelweg dit. Dat als je zijn vertrouwen zou stellen op God en zijn woord, zou je van God leven ontvangen. En dus kon Mozes al zeggen, kies dan het leven. Mozes die in Deuteronomium het volk Israël voorhield welke zegeningen God het volk zou geven wanneer men hem zou dienen. En anderzijds ook, hij hield hen voor welke vloek, welke oordelen over het volk zouden komen indien zij hem niet wilden dienen. En nadat hij dat gezegd heeft, zegt Mozes, nadat ik u dit deze dingen heb voorgesteld, deze zegen, deze vloek, Deuteronomium 30, is de keuze aan u. En die keuze is nog steeds ook aan ons. Nog precies hetzelfde. Keuze is aan ons. Moeilijker is het niet. Het hele probleem is dat de mens dikwijls vastgeroest is, ook van nature, en door opvoeding dikwijls, door traditie, door religie ook vooral, dat de mens vastgeroest is in de gedachte dat we hier sterfelijke mensen zijn en we hopen maar dat met de dood niet alles uit is. En we doen ons best om, als het dan een hiernamaals is of zo, om ons dat te verwerven. Eventueel. Nou ja, niet alle dagen van de week, want dat neemt te veel tijd. Bovendien, zo zeker is het allemaal ook niet, maar we nemen de gok en we doen er wat voor, eventueel. Zie? En we hopen dat dan in de toekomst, zo ver mogelijk weg, want we hopen ons leven zo lang mogelijk te rekken hier. We als christenen willen daar ook wetten voor hebben enzovoorts, tegen euthanasie en dat soort dingen. We moeten zo lang mogelijk hier ons bestaan zien te rekken. Maar als het dan een keer toch afloopt, en vroeg of laat gebeurt dat, meestal te vroeg dus, logischerwijze. Als het dan toch afloopt, zou het wel leuk zijn als we een soort pensioentje hebben aan de andere kant. Aan gene zijde het zoiets. En dat is een hele tragische misvatting. Dat is niet wat de Bijbel ons voorhoudt. Dat is wat de mens zichzelf voorhoudt en hij zoekt eventueel in de Bijbel of een of andere zogenaamd heilig boek of lering, zoekt hij daarin de bevestiging. Maar het is niet wat de Bijbel ons voorhoudt. De Bijbel is veel radicaler. God in zijn woord zegt, je zou nu in dit leven mij dienen. Je zou je eens los moeten maken van al dat gedoe ter wille van je eigen leven hier op aarde. Om dit leven te rekken, om dit leven te verbeteren enzovoorts. Want je verliest het toch. En het is niet te verbeteren. Het is uit de aarde en het is dus aards en het keert tot de aarde weder. Het is stof en het keert tot stof weder enzovoorts. En de prediker zegt, menselijk leven wordt alleen maar van kwaad tot erger. En de grootste tegenvaller is dan inderdaad de dood. Want daar draait het allemaal op uit. Begrijp je me goed? Ik ben geen pessimist. Ik vind mezelf een realist. Ik zoek de waarheid mijn leven lang. Maar wat wij vinden in de Bijbel is inderdaad die waarheid die ons niet alleen zegt dat er eventueel een hiernamaals is of iets dergelijks wat wij dan hemel noemen of zoiets. Maar wat de Bijbel ons voorhoudt is dat wij reeds nu en liefst zo jong mogelijk in de dagen onze jongelingschap onze levens aan de Heer zouden opdragen en afhankelijk zouden stellen van Hem. Hij zou ons niet begeven, ook woorden van Jozua. Hij zou ons niet begeven, hij zou ons niet verlaten, zijn oog zou op ons zijn, hij zou voor ons zorgen. En de enige voorwaarde daarvoor is maar dat wij inderdaad zijn woord aanvaarden, dat wij zijn uitspraken duizenden jaren geleden gedaan en soms recenter gedaan, maar goed, dat we zijn uitspraken inderdaad in ons op zouden nemen en daaruit zouden leven in vertrouwen op hem. In geloof is dat. Vertrouwen namelijk is gewoon geloof. Geloof in het woord Gods. U weet wel, de geschiedenis van Israël in de woestijn. In de woestijn is geen leven. In de woestijn kan je niet in leven blijven. Daar groeit niks enzovoorts. Daar is geen water. Niettemin zorgde de Heer voor eten, voor voedsel voor het volk. En hij zorgde voor water voor het volk. En hij bracht ze in het land dat hij hen beloofd had. En daar is heel de Bijbelse geschiedenis vol mee. Heel het Oude Testament staat vol met die geschiedenissen waarin God demonstreert dat hij zijn beloften waarmaakt. En dat zou hij ook inderdaad in onze dagen doen. En dat is waar de apostel Paulus het over heeft in zijn brieven aan de gemeente in Korinthe. Ik heb hier de tweede Korinthebrief voor me liggen namelijk. Tweede Korinthebrief. Waar de apostel uiteenzet dat wij als gelovigen geplaatst zijn in een andere wereld eigenlijk. Nou ja, in een andere dienst of bediening. Een andere bezigheid, een andere werkzaamheid. Daarmee kun je zelfs zeggen in een andere cultuur, maar zeg maar gewoon een andere wereld. Want dat is wat het is. Waar Paulus bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3 zegt dat wij van onszelf, vers 5... dat wij van onszelf niet bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het Nieuwe Verbond. Dus Nieuwe Testament. Niet de letter, maar des geestes. Want de letter van het Oude Verbond, de wet namelijk, dood. Maar de geest maakt levend. Enzovoort. De apostel stelt hier tegenover elkaar twee beginselen die we in de Bijbel tegenkomen. Eén is dat van de religie, de wet onder het Oude Verbond en is speciaal in verband met Israël. De andere is natuurlijk die van het Nieuwe Verbond der Genade. Een nieuw verbond dat vast ligt in het verzoeningswerk dat de Heer Jezus Christus tot stand gebracht heeft. Een nieuw verbond ook waardoor wij die nergens toe bekwaam waren, niettemin bekwaam gemaakt worden om inderdaad God te dienen met alle consequenties van dien. Dat wil zeggen, wij zouden hem dienen en hij zou voor ons zorgen. Het is dezelfde tegenstelling tussen oud en nieuw verbond die we op de tweede bladzijde of zo van de Bijbel al tegenkomen. In de vorm van een boom der kennis des goeds en des kwaads tegenover een boom des levens. En de natuurlijke mens, de mens van nature dus, is hooguit geneigd om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wat is goed en wat is kwaad? Wat moest verboden worden? En wat kunnen we nog net toelaten? Goed en kwaad. Maar u weet toch dat eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads sowieso de dood met zich meebrengt? Dat staat er toch? Ook al je in je onnozelheid de Bijbel gaat lezen, beginnen bij bladzijde 1, dan struikel je er toch meteen al over. Zie? Is het goede dan niet goed? Ja, het goede kan goed zijn, maar in dit leven, wat er in dit leven ook goed is, het gaat toch voorbij. De prediker zegt dan ook, geniet er maar van al de dagen van je ijdele, van je lege leven. Want zo lang duurt het niet. Je zou je dagen tellen, staat er ook bij. Mogen dan dingen goed zijn, maar alles op dat lage horizontale niveau. Maar tegenover die boom der kennis des goeds en des kwaads, en dus tegenover de wet, tegenover religie, tegenover menselijke filosofie en ethiek, want dat is al wat het is, hè? Die boom der kennis des goeds en des kwaads. Je weet, als die boom waar die slang in hangt, als je te dichtbij komt om ervan te eten, word je erdoor gebeten. Het rijmt al, Bos. Maar tegenover die boom der kennis des goeds en des kwaads, daar staat uiteraard de boom des levens. En ik weet niet hoe u dat hebt. Ik weet niet eens of u een gelovige bent. En misschien bent u het wel, maar ik weet het niet. Maar weet u waar ik zo blij mee ben in mijn leven? Als kind van God. Dat het de norm niet is. Eten of onderscheid maken tussen goed en kwaad. Ik heb er geen boodschap aan. Mag het of mag het niet? Ik heb er niets mee te maken. Is het zondig of is het niet zondig? Maakt me niet uit. Is het een overtreding van de wet of niet? Ik bedoel religieuze wet uiteraard. Eventueel Mozaïsche, judaïstische, dan wel christelijke wet. Ik moet u zeggen, maakt geen verschil. Want wij als gelovigen eten niet van die boom. Wij eten van de boom des levens. Waar het om gaat is dat we onze, als gelovigen onze levens aan onze Heer en Heiland ter beschikking gesteld hebben. En die heeft ons verlost van deze wereld. Die heeft ons verlost van de macht der dood. Heeft ons verlost van de heerschappij der zonde. Wij zouden niet eten van die boom der kennis des goeds en des kwaads. Want dat is wat er van staat op die tweede bladzijde van de Bijbel. Wij eten van de boom des levens. We hebben deel gekregen aan het opstandingsleven van Christus. Wij zijn eerstelingen geworden van een nieuwe schepping. Bij deze horen wij niet meer. Zie? En dat is wat een mens vrijmaakt. Wil u nog wat de Heer zei tot de Joden die hem volgden en in hem geloofden, staat er. Ik meen dat het Johannes 8 was. Hij zegt, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan. Begrijp het. En de waarheid zal u vrijmaken. Zie? En dat is wat ik net zei. In een soort persoonlijk getuigenis wellicht dan. Maar dat is wat het is. Wij zijn vrij. Verlost van deze oude wereld met al zijn beperkingen, al zijn hekjes, al zijn geboden en verboden, al zijn begrenzingen, al zijn tradities, al zijn religie en zo verder. We zijn kinderen Gods geworden. Hoe? Door een leer aan te hangen, door maar veel te bidden, door trouwreligieuze verplichtingen te vervullen. Ben je man. Wat wij zouden doen is wat Mozes zei dat we zouden doen, wat Jozua zei dat we zouden doen, kiezen namelijk. En wat Paulus zei natuurlijk, en wat de Heer zei, wat Petrus zei. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Zei Petrus gehoord na zijn toespraak op de Pinksterdag. En hij zei, bekeert u en laat u dopen. Bekeren waarvan? Wel van al die menselijke filosofie. Van die wet. Van die Joodse religie, uiteraard. Bekeert u. En kom tot mij, zei de Heer Jezus bij gelegenheid. En Petrus zei, bekeert u. En laat u dopen. Laat u zonden afwassen. Welke term hij dan maar gebruikte achtereenvolgens. Ik ga ze toch nou niet stuk voor stuk toelichten. Maar waar het om gaat is inderdaad dat de mens in het algemeen van Gods wegen wordt opgeroepen om deze wereld met zijn wetten, zijn tradities, zijn beperktheden, zijn heerschappij van dood en zonde enzovoorts, om die gewoon de rug toe te keren. Punt. Einde van het verhaal. Sommigen hebben het verkeerd begrepen, in het verleden althans, die hebben gedacht, dat betekende dat we weg moeten gaan en ons ergens in een hutje midden op de hei moeten gaan wonen, of bovenop een paal, of ergens in het wild in een grot of zoiets. Zo van, dan hoor ik niet meer bij de wereld en daar komen dus de kluizenaars vandaan. Ze hebben het niet helemaal begrepen. Gaat er niet om de locatie waar wij ons bevinden, gaat om de plaats, de locatie, maar de plaats die wij innemen in deze wereld, gaat om onze positie. We zouden ons bewust zijn, precies wat we daar straks enthousiast gezongen hebben. Dit is mijn wereld niet. Ben hier niet thuis, hoor hier niet bij. We hebben legio van dit soort liederen. Overigens, die ons van oudsher ook en soms van eeuwen geleden zijn overgeleverd. Want dat is de Bijbelse waarheid. En dat is nou precies wat de apostel hier in deze Korinthebrieven deze Korintiërs voorhoudt. Korintiërs die claimden gelovigen te zijn. Die zeiden zelfs de keuze gemaakt te hebben. Anders waren ze niet heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Toch? Maar niettemin, zij leefden nog steeds verder naar beginselen van deze wereld. Dat is ook spreekwoordelijk, staat in alle handboeken. Daar hoeven we het ook eigenlijk helemaal niet over te hebben. Korintiërs leefden gewoon naar al die maatstaven die in de wereld ook golden. Al die overleggingen die de natuurlijke mens meesjouwt, zal ik maar zeggen, waardoor hij zijn leven inricht. Al diezelfde overleggingen lagen ook aan de basis van het leven van deze Korintiërs, hoewel zij officieel gelovigen waren. Kijk, en daar ontbreekt dus iets. En de apostel wordt dan in deze tweede Korintherbrief langzamerhand heel duidelijk. In deze hoofdstukken, namelijk hoofdstuk 3 en 4, maar ook hoofdstuk 5, zet hij dan ook uiteen dat die wereld, vooral die religieuze wereld, anders die filosofische en desnoods politieke wereld, dat de onze niet is. Wij als gelovigen horen daarin niet thuis. En vervolgens zegt hij dan, om zijn gedachtegang hier dan maar even te volgen in deze hoofdstukken, vervolgens zegt hij dan, nou ja, je kan natuurlijk zeggen, maar ik ben een kind van God, ik ben wedergeboren, ik ben tot geloof gekomen, ik geloof in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, ik geloof ook zelfs dat het voor mij was, enzovoorts. En daarna leefde deze Korintiërs gewoon verder naar aardse maatstaven. Dan zegt de apostel Paulus, nou ja, dat kun je natuurlijk wel doen, ook daar kun je voor kiezen, om gewoon als mens in deze wereld te blijven leven, en met de gedachte van, nou ja, als ik dan kom te overlijden, hetgeen God verhinderen, verhoeden. En wij bidden dagelijks dat de Heer ons maar een lang leven mag geven hier op deze aarde. Paulus zegt, ja, dat kun je nou wel doen, maar het neemt niet weg dat wij allen moeten geopenbaard worden, dat is 5 vers 10... van 2 Korinthe, dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En dat laatste, het zij goed, het zij kwaad, dat moet een begrip zijn wat die Korintiërs zal aanspreken, enerzijds, wat ze aan de andere kant toch niet zullen begrijpen. Want wat is goed en wat is kwaad? Wel, dit is niet het goed en kwaad van de boom der kennis des goeds en des kwaads. U weet nog hoe het was in de hof. Wat was daar goed en wat was daar kwaad? Wel, heel de boom der kennis des goeds en des kwaads was kwaad. En er was maar één ding goed. Niet het goede van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar die boom des levens. Ja, sommigen vinden dat moeilijk, maar wend er maar aan. Zo moeilijk is het niet. En dat is waar het hier ook over gaat, is wat de apostel ook uitgebreid uiteenzet. Ik ga dat nu weer niet doen, daar is nu ook de gelegenheid niet voor. Maar de idee is gewoon dat het goede in het leven van een mens het algemeen, maar in bijzonder geldt dat natuurlijk voor een kind van God, het goede is dat hij God dient onder het nieuwe verbond. Des geestes en niet der letter. Het goede is dat wij als kinderen Gods niet leven vanuit menselijke traditie, religieuze traditie, vanuit filosofieën, leringen, ideologieën en wat het maar wezen mag. Maar dat wij leven vanuit wat God aan ons bekendgemaakt heeft in zijn woord. En dus dat wij leven vanuit ons vertrouwen op hem in wien Gods beloften ja en amen zijn. Dat is waar het om gaat. En dat is goed. En daarvoor zullen wij beloond worden. Begrijp je me goed? Ik kan het ook van de andere kant benaderen. Dan moet ik u zeggen dat er zijn twee mogelijkheden. Of wij doen gewoon onze eigen bezigheden naar de mens. Of wij stellen ons beschikbaar voor het goede werk dat de Heer in ons zou doen. Een goed werk waarmee hij begint op het moment dat wij tot hem komen in geloof en zijn verzoeningswerk aanvaarden. Kortom, het begin van zijn werk is dan dat hij ons nieuw leven geeft, ons doet wedergeboren worden tot een levende hoop en hoe dat allemaal maar heten mag, weet u wel. En daarna zouden wij vertrouwen, Filippenzen 1 vers 6 of zoiets, daarna zouden wij vertrouwen dat hij die in ons een goed werk begonnen heeft, want zo staat het dan, dat hij die in ons een goed werk begonnen heeft, dat ook zal voleindigen, dat wil zeggen voltooien, compleet maken, tot op de dag van Christus. En de dag van Christus komt direct overeen met dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is namelijk de dag van Christus. Want het idee is wel degelijk dat er loon is naar werken bij God. Maar het loon bestaat er niet uit dat als wij goed ons best gedaan hebben en hard gewerkt hebben, dat hij ons dan eeuwig leven geeft in de toekomst. Dat eeuwige leven, dat is gratis cadeau en geheel voor niets. Uit de rijkdom zijn er genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Efeze 1. Zie. Maar de idee is dat waar wij wedergeboren zijn en onze levens aan hem ter beschikking gesteld hebben, onze harten hebben opengesteld voor zijn woord en voor zijn onderwijzing, dat daar hij via zijn woord een werk in ons doet. Ons verandert in ons denken, in onze gezindheid. Ons verandert naar de inwendige mens. Zie? En daarvoor zouden wij loon ontvangen in de toekomst. De idee dat er dus loon is naar werken, dat is wel degelijk een Bijbels beginsel. Maar begrijp u me goed, als men geen gelovig is en het woord God sowieso verwerpt en daarmee de Heer Jezus Christus verwerpt, dan is er geen leven. Dat is alleen eeuwig oordeel, maar echt niet meer dan dat. Maar waar wij komen tot de Heer Jezus Christus en ons vertrouwen stellen op hem, zal dat een keuze zijn die wij maken voor de rest van ons leven, opdat hij het werk dat hij begonnen is in ons zal voltooien. En dat is wat de apostel hier uiteenzet. En hij zegt dan, dat geldt voor jullie, Corinthiërs, maar dat geldt voor mij ook. Want wij allen, 5 vers 10 nog een keer, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus enzovoort. En dan gaat hij verder, niet meer over de Korintiërs, maar over zichzelf en zijn medewerkers om zo te zeggen, Timotheus in elk geval. Hij zegt dan, wij dan, 5 vers 11, wij dan, Paulus en Timotheus, wij dan wetende de schrik des Heren, dat wil zeggen, wij dan wetend dat wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, wij bewegen de mensen tot het geloof. Want u weet hoe dat was, die Corinthiërs die hadden het niet zo erg op met de apostel Paulus. Die probeerden hun tradities, hun beginselen, hun religie, hun filosofieën enzovoort, hun overleggingen af te nemen. Zie? Wat Paulus zegt, nou ja, of je dat nou leuk vindt of niet, dit is mijn bediening. En voor zover de Heer een werk in mij doet, heeft het als consequentie dat ik het woord zal prediken. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En hij zegt voor mij persoonlijk en voor Timotheus geldt dat wij dit werk zouden doen. In zijn dienst als dienaren van het nieuwe verbond. En we trekken er de consequenties uit. Wat doen wij dus? Wel, wij weten dat wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En in mijn geval, het goede dat ik zou doen en waarvoor ik loon zou ontvangen, is in ieder geval dat ik de mensen zou bewegen tot geloof. Ik vind het een prachtige uitspraak, want het impliceert dat dat dus kan. Nou ja, of dat is voor degene die denken dat het niet kan. En dat God dat moet doen of zoiets. Of dat geloof je gegeven moet worden. Of dat God je moet bekeren of iets dergelijks. Dan zeg ik, nou, sla je Bijbel maar open. Het kan mij niet schelen waar, maar sla je... Nee. Sla je Bijbel maar open, begin maar ergens te lezen. En u komt vanzelf tegen dat niet God de mensen bekeert, maar dat de mens zichzelf zou bekeren. Kan het ook niet helpen, staat erin. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? En zegt Petrus, bekeert u. En hij zegt niet, laat u bekeren. Men zou zelf die keuze maken. En we gaan maar naar je psychiater, je hulpverlener, je kansler enzovoorts. Ze zullen u allemaal zeggen, als je leven niet deugt en je wil dat je leven anders wordt, als je er niet tegenop kunt en het zou anders moeten zijn. Ze vertellen je allemaal, dan moet je een keuze maken. En niet gaan zitten wachten tot het vanzelf verandert. Want wat er dan gebeurt, wel het enige dat er verandert, is dat je een keer vroeg of laat dat loodje legt, weet je, het bekende loodje. Dat is wat er verandert, voor de rest niks. Als je leven niet in orde is, als je er niet tegenop kan, geen raad mee weet, heb je verzuimd een keuze te maken, die moet je zelf maken, er kan niemand je bij helpen, kan niemand je bij adviseren, je moet zelf een keuze maken. De belangrijkste verandering die ons leven nodig heeft, als natuurlijke mens zal ik maar zeggen, als zondaar, de belangrijkste verandering die nodig is, is dat we eindelijk een keer kiezen voor niet de een of andere filosofie of religie of wat dat maar is, of traditie of andere leugen, dat we zouden kiezen voor hem die de waarheid is. En wiens woord als waarheid zichzelf de eeuwen door bewezen heeft. Ik heb daar niet de minste twijfel over. En niet op grond van een vooroordeel, niet op grond van dat iemand het mij gezegd heeft, maar op grond van dat de Bijbel zichzelf bewijst en verklaart. Zo zit dat. En de Heer zelf bovendien bevestigt het aan onze harten dus vooruit. Dat zeg ik toch allemaal. Ik bedoel, daarvoor zou men kiezen. Bewust. En er de consequenties uittrekken. De risico's dragen die het met zich meebrengt. Wellicht. Omdat niemand je garantie geeft. Nou ja, niemand. God geeft ons de garantie op zijn woord. Zie? En mensen kunnen garantie geven op hun filosofieën, maar u en ik weten dat mensen dat toch niet kunnen. Wat de prediker laconiek zegt. Hij zegt, er zijn zotten, die praten heel lang altijd. Hij zegt, maar laat ze maar praten, want ze kennen de toekomst toch niet. Met andere woorden, ze kunnen je wel adviezen geven, maar ze weten toch niet waar het toe leidt. Niemand kan je dat vertellen. Er is maar één die ons de weg kan wijzen naar een zekere toekomst. En dat is de Heer zelf. En als die het niet kan, als de Bijbel het niet doet, wel, dan doet niemand het. De keuze is zo moeilijk niet. Maar om terug te keren tot de gedachtegang van de apostel. Hij zegt, wij weten de schrik des Heren. Wij bewegen de mensen tot een geloof. Soms denk ik, het enige probleem daarbij is dat mensen dikwijls helemaal niet in beweging zijn te krijgen. Ik denk dat dat het tegenwoordige probleem is in onze tegenwoordige samenleving. Je krijgt mensen niet in beweging. Echt niet. Je zit helemaal vast in allerlei wetten, verplichtingen, regels, conventies, tradities, wat het maar is. Ik ga er maar geen voorbeelden van noemen, want dan schop ik weer iemand tegen de schenen. En dat is nou ook weer niet de bedoeling, maar denkt u er maar eens over na. Mijn grootste klacht, zeker in dit land, denk ik altijd, hè. Mensen zijn niet meer in beweging te krijgen. Ze zijn onverstoorbaar. Ze sukkelen onverstoorbaar verder in hetzelfde tempo enzovoorts. Ze hebben de evolutie-idee zichzelf persoonlijk eigen gemaakt. Alle dingen gaan altijd met dezelfde tempo en in dezelfde richting. Dus zo hoort het niet. Dat is niet wat leven is, overigens. Helemaal niet. Maar ze moet in beweging gebracht worden. En soms is het inderdaad goed als mensen in de problemen raken in hun leven. Misschien dat ze dan gaan nadenken, wellicht. Misschien zit u in de problemen in uw leven. Misschien is dat een reden om eens na te denken. En zeker op het moment dat u toch niks meer te verliezen hebt. Wel, dat is een makkelijk moment om dan te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Niet waar? Toch? Misschien hebt u veel te verliezen, maar zo wat. De Heer heeft meer om u te geven dan u verliezen kunt. En wat u verliezen kunt en zult, is inderdaad al wat u hebt, inclusief uw leven hier. Maar de Heer geeft meer dan wat u ooit hier verliezen kunt. Die keuze is niet zo moeilijk. Zie? Wij zouden ons laten bewegen tot geloof, tot de Heer. En Paulus zegt, wij bewegen de mensen tot het geloof. En daarna, want ik ga niet op al die details in, daarna zegt hij in vers 13, want het zij dat wij uit ons dak gaan, nou ja, uit onze zin gaan, staat er, mevrouw. Het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Ik weet dat mensen er problemen mee hebben, maar wij als gelovigen, wij kunnen knap uitzinnig worden bij gelegenheid, hè? Of niet? Heb je die video's nooit gezien? Nog, laat maar zitten. Maar dat kan toch? Dat het ons overweldigt wie wij geworden zijn en wat we in Christus hebben ontvangen. Als je dat realiseert, dan word je zo blij dat je geen idee meer hebt hoe je dat moet uitdrukken. Nou ja, wij Nederlanders hebben daar niet zo snel last van. Maar, doe maar weer. Maar het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden voor God. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn en ons beheersen, wij zijn het ulieden. Want u begrijpt dat die Corinthiërs, dat waren zeer beheerste mensen. Levend volgens de vaste tradities, vleeselijke beginselen, filosofie en hoe het allemaal heten mag. Niet in beweging te krijgen. Emotie heeft daar ook helemaal geen ruimte. Het is allemaal zeer beheerst. Huh? Ja. Maar zegt de apostel, we gaan wel door. Waarom? Wel, punt 1. Wij weten de schrik des Heren. En punt 2, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Dat wil zeggen, onze gemeenschap met Christus dringt ons. Maar bovendien, waar wij als kinderen Gods de Heer leren kennen. Uit zijn woord. En daarna, ook in ons praktische leven, dan krijgen wij wel degelijk iets mee van zijn liefde voor zondaren. Hebben we die nog? Nee, dat krijg je in het wereldse, religieuze, filosofische systeem niet. Daar wint je alleen maar op over mensen die zich niet aan het systeem houden. Die de regeltjes overtreden, die buiten de paden wandelen. Je kent die bordjes toch? Verboden zich buiten de paden te begeven. Dat is onze Nederlandse grondwet, geloof ik, maar laat maar zitten. Ja. Paden die anderen gemaakt hebben, platgetreden hebben. Maar goed. Maar waar wij iets van die liefde van Christus kennen, dan zal onze houding tegenover zondaren anders worden. Omdat de Heer zondaren lief heeft. De Heer heeft mij lief als zondaar. De Heer heeft u lief als zondaar. En ook wij als gelovigen, wij zouden zondaren lief hebben. Niet dat we er erg blij mee zijn, dat is een ander verhaal. Want liefde is lang niet altijd een blijde zaak. Daarom kunnen velen ook niet lief hebben. Omdat het hem te veel raakt in het hart, omdat het pijn doet, omdat het teleurstellingen met zich meebrengt. En zo verder. Hebben jullie wel eens aan gedacht? De Heer Jezus Christus, God zelf, heeft zondaren lief. Dat moet hem ontzaggelijk pijn doen. Toch? Als we daar iets aan zouden willen doen, zouden wij als zondaren inderdaad tot hem komen. Ons laten bewegen tot geloof. En ingaan op die liefde die hij voor ons heeft en ons bewezen heeft toen hij leed en stierf aan het kruis. Want zo staat het in Romeinen hoofdstuk 5. De liefde van Christus dringt ons. En zo is het ook als wij het evangelie prediken. De liefde van Christus dringt ons. Het gaat ons niet om de verspreiding van een cultuur. Het gaat ons niet om de groei van onze gemeenschap of secte of kerkgenootschap of wat het maar wezen mag. Waar het om gaat is het werk dat God doet voor zondaar. Een boodschap van liefde, een boodschap van waarheid. Dat is precies wat de mens nodig heeft. Al realiseerde zich dat niet en al wil hij het niet. Niettemin, dat is Bijbelse boodschap. En dan vers 15. De liefde van Christus dringt ons als die dit oordelen. Paulus zegt, wij zijn van oordeel dat. Wij zijn van mening dat, wij geloven dat. Indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Vergis u maar niet, de situatie van de natuurlijke mens is, zoals ik al gezegd heb, die van dood. Misschien niet lichamelijke dood, maar goed, u weet toch wat tot Adam gezegd wordt. Ten dagen dat ge eet van die boom der kennis des goeds en des kwaads, zult gij de dood sterven. Toen duurde het nog, als u mij vraagt, nog 850 jaar. Zo was het toen. Misschien was hij zelf ook de tel kwijt, ik ook maar. Goed, maar zo oud werd hij toch ongeveer, of was het 930? Arme man. In dit leven, 930, nou goed. Maar het duurde nog, weet ik hoeveel eeuwen voor hij stierf. Maar dood was hij. En de dood werkte in hem. En dat is maar waar het om gaat. Zie? Maar de mens is dood. Dat staat hier ook. Om meerdere redenen. De ene was die van Efeze 2 vers 1. De mens is nou eenmaal op grond van zijn zondige natuur van God afgesneden. Maakt deel uit van een vergankelijke wereld. Een wereld waarin alles voorbij gaat. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Ja. Maar daar maak je deel van uit. En dus is hij fundamenteel gesproken dood. In de tweede plaats, sinds de Heer Jezus leed en stierf. Als vertegenwoordiger van in elk geval de gehele mensheid. En sinds dus deze één voor allen stierf. Zijn juridisch, want het is een juridische aangelegenheid, een wettige aangelegenheid, zijn juridisch alle mensen gestorven. Er zijn weer twee argumenten, twee redeneringen die precies bij dezelfde conclusie terechtkomen. De mens is dood voor God. Hoezeer wij dan ook God willen interesseren voor de belangen, de positie van de mens, God zal niet luisteren om een hele goede reden. Hij is namelijk rechtvaardig. En hij houdt zich aan zijn recht. En voor degenen die zeggen, nou dan laat hij ons toch mooi in de steek, zeg ik, nee, hij laat ons niet in de steek. Hij zegt, jullie zijn dood. Maar hier heb ik nieuw leven voor je. Kom maar hier. Kom het maar halen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En er staat bij waar het over ging, over hemzelf namelijk. Hij geeft dat leven, maar men zal tot hem komen. Of, zoals het hier min of meer uiteengezet wordt, wij zijn van mening dat indien één voor alle gestorven is, dan zijn dus alle gestorven. En dan staat er, en hij is voor alle gestorven, het is dus inderdaad waar, maar dat is niet het doel. Er staat, hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven, wie? Wel, degene die geloven en op grond van geloof van Gods wegen alsnog leven hebben ontvangen. Niet dat oude leven, terug uiteraard, maar nieuw leven, daar gaat het om. De prediking van het evangelie is niet de prediking van een stelsel van wetten, regels, tradities enzovoorts, opdat de mens een beetje gecorrigeerd zou worden en verbeterd zou worden, opgebouwd, opgevoed worden en al dat soort dingen meer. Een christen is niet een gemodificeerd mens. Dat is trouwens een onmogelijkheid. Een mens kan niet verbeterd worden. Dat is wat de Bijbel zegt. Verbeterd kan alleen kunnen alleen dingen worden waarin iets goeds is. En dan is het ook de moeite waard. De Bijbel zegt van de mens, er is niks goeds in de mens. En dus kan hij niet verbeterd worden. Hij zou vervangen moeten worden. En dat is een van de manieren waarop Gods heilswerk uiteengezet wordt. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En het volgende punt is dat de prediking van het evangelie, het bewegen van de mensen tot het geloof dus uit vers 11, de prediking is aan dode mensen dat er gratis cadeau en geheel voor niets leven, eeuwig leven te verkrijgen is bij hem in wie het leven is. En die zelf de opstanding en het leven is. Met een prachtige metafoor. Dat is de boodschap en we zouden die begrijpen. De Corinthiërs hadden die kennelijk nooit begrepen. Althans zich nooit eigen gemaakt. Die hebben misschien ook gedacht, het is een leuke theorie. Ja, we houden het bij die theorie. Zie. Maar het gaat om een praktische waarheid. Wij zouden ons dat ook dagelijks bewust zijn. Wij als kinderen gods, wij als gelovigen. Na de oude mens zijn wij gestorven, maar we hebben op grond van geloof van Gods wegen nieuw leven ontvangen. Na zijn barmhartigheid, na zijn genade, heeft hij ons wedergeboren. 1 Petrus 1 vers 3. Tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Want u kent de oude discussie misschien uit de kerkgeschiedenis, zal ik maar zeggen. De oude discussie was dan die van, voor wie is de Heer Jezus gestorven? En toen braken de misverstanden los, hè? Nee, daar zorgt de duivel ook wel voor natuurlijk. Want u weet, hij is een meester in het hanteren van het woord Gods. Ja, maar de Bijbel zelf is daar niet onduidelijk over. Men zou alleen beter moeten lezen dan men deed. De Bijbel leert uitdrukkelijk dat één voor allen gestorven is en dat de Heer Jezus als hoofd van de mensheid, namelijk als de officiële erfgenaam van Adam en dus als de officiële wettige vertegenwoordiger van heel de mensheid, het recht had tot lossing voor heel de familie, wet op de lossing. En dat hij als zodanig inderdaad de positie van heel de mensheid innam en dus de straf der zonde en daarmee het gevolg van de wet gedragen heeft en alzo de wet vervuld heeft. En alzo hebben dan de zonde rechtvaardige vergelding ontvangen, staat er. Romeinen 8. Voor wie? Voor heel de mensheid. Voor elk mens. Maar daarmee is een mens niet gered. Voor wie stierf hij? Ja hoor eens, voor iedereen, maar dat is geen blijde boodschap. De boodschap is dan dus dat elk mens gestorven is. Daar hoef je niks voor te doen, daar hoef je niet de keuze voor te maken. Dat is de mededeling van een fait accompli. Waarom dat in het Frans moet, weet ik nooit. Hè? Maar van een feit, dat staat vast. Valt er niet over te discussiëren, debatteren, dat is heel jammer. Want er bestaat onze westerse cultuur langzamerhand uit, hè. Debatteren en discussiëren. Dat is gewoon een feit. De mens is dood. Voor God. Punt. Einde van het verhaal eigenlijk. Zie. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. Maar de prediking van het evangelie is niet de prediking dat één voor allen gestorven is. De prediking van het evangelie is dat diezelfde één leeft voor degene die gelooft. Want van nature, als natuurlijke mens, hebben wij deel aan de dood, het oordeel dus, de dood van de Heer Jezus Christus. Zo staat het er immers. God echter, Romeinen 5 ook, God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren, en zo verder. Daar hoefden we niet de keuze voor te maken. Integendeel. Waar we een keuze voor zouden maken, is voor dat leven dat de Heer Jezus Christus aan het licht gebracht heeft, met de woorden uit Timotheus. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Zie? En voor zover hij nu leeft, is dat leven beschikbaar voor een ieder die het van hem hebben wil. De prediking van het evangelie is de prediking dat er leven is, en de prediking is gericht aan de doden. Zie. En dus is, kom maar hier. Kun je het ontvangen. Bekeert u. Laat die wereld, die dode wereld, achter je. Of zoals de Heer zei, hij zei het veel grover dan ik. Maar goed, hem kan het niet meer kwalijk genomen worden, mij wel. Maar hij zei, laat de doden hun doden begraven. Toch? Die kennen u toch, hè? Over die rijke jongeling. Die zei, nou ja, ik heb eerst nog het een en ander te doen. Duurt nog een paar jaar, hopelijk. Want mijn vader is nog niet overleden. We hopen dat hij nog lang leeft. Maar als die overleden is en ik die begraven zal hebben, dan zal ik u volgen. En toen zei de heer Botweg, laat de doden hun doden begraven. Dat komt even goed wel in orde. Daar moet je niet op wachten. Bovendien is maar de vraag wie het eerst overlijdt, denk ik altijd, want het is net een tombola. Je vraagt je elke dag weer af wie er nu weer overleden is. Heb je dat niet dan? Ik wel. Nou, in elk geval, de prediking van het evangelie, ook vandaag, ook hier, is een prediking aan dode mensen, opdat zij zouden komen tot de Heer Jezus en van hem leven zouden ontvangen. En om een metafoor te gebruiken, zoals de Heer zelf het ook doet, hè, het is een prediking aan blinde mensen, opdat ze zouden komen tot de Heer Jezus en hij zou hem de ogen openen. En die andere, die kent u dus ook. Het is een prediking aan dove mensen, opdat ze zouden komen, opdat de Heer hun oor zou doorboren, hun oren zou openen voor het woord. Zie? Het is een prediking ook aan mensen die van de Bijbel wellicht niks begrijpen. Om te komen tot de Heer Jezus Christus, opdat hij ons de schriften zou openen. En zo zijn er nog wat varianten, maar dat is waar het werkelijk om gaat. En niet opdat we later ooit bij hem in de hemel zouden komen, maar opdat we nu bekwaam zouden zijn gemaakt worden om hem te dienen. Opdat we zouden leven uit de waarheid die hij ons nu, sinds wij wedergeboren zijn, openbaart. En die waarheid begint met de eenvoudige gedachte dat waar we tot hem komen, geeft hij ons nieuw leven. En daarna zou dat nieuwe leven ook geleefd worden. Niet bewaard worden in de safe tot aan de dag van onze dood. Alleen openen, weet u wel, bij mijn dood enzovoorts. Nee, in tegendeel, nu reeds. Dag in dag uit. Omdat we als kind van God zouden leven, te midden van een wereld waarvan we lekker niks inderdaad zeggen. Het is de onze niet. We zijn er bezorgd om. We hebben liefde voor zondaren. We kijken naar de wereld zoals de Heer zelf die wereld ook ziet. En wat doen we dus? Wat de Heer ook doet. Zijn woord bekendmaken, opdat wellicht iemand zou zeggen, inderdaad, dat is wat ik nodig heb. Dat is het enige wat ik nodig heb. Zie? Want of je in deze wereld links of rechts afgaat, dat maakt geen klap uit hoor. Die wegen lopen allemaal dood. Waar het om gaat is dat er maar één weg is. Dat moesten wij vroeger ook een stickertje van op onze auto hebben, weet u wel. Enige jaren geleden. Er is maar één weg. Dat is ook zo. En die voert inderdaad opwaarts. Dat zongen we vroeger trouwens ook. Hè? Opwaarts gaat ons pad naar boven. Naar het vaderhuis. En zo verder. Want dat is wat gepredikt wordt. Dat is wat de Bijbel ons voorhoudt. We zouden een keuze maken. Het heeft ook een heleboel consequenties. Er staat, hij is voor allen gestorven, nog steeds vers 15. Opdat degenen die leven, dat wil zeggen, wedergeboren zijn alsnog, daarna, sindsdien, niet meer zichzelf, dat wil zeggen, hun ego, hun eigen leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Wij als gelovigen, wij zouden Christus leven. Wij als gelovigen, wij zouden Christus leven. Of zoals Paulus het elders zegt, ik ben met Christus gestorven en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En zijn leven zou in ons openbaar worden. Maar begrijp je me goed? Het leven van Christus, de gezindheid van Christus, het werk van Christus, de geest van Christus, is niet onderworpen aan menselijke tradities, menselijke religie, menselijke filosofie en wijsheden enzovoort. Hij onderwerpt zich niet aan alles wat we in de diverse cursussen geleerd hebben en zo verder. Hij doet gewoon zijn werk en wij zouden ons aan hem onderwerpen. En hij zou zijn werk doen. Vrees niet, zegt hij. Ik ben met u. En hij leidt ons langs wegen die we zelf niet kennen. Waar we ook zelf niet op zouden gekomen zijn. En die er soms ook helemaal niet zijn, maar hij maakt ze. En hij leidt ons dwars door de Jordaan, dwars door de woestijn, dwars door de Schelzee, of wat het maar is. En zo zou het leven van een kind van God zijn. In afhankelijkheid van hem. Opdat hij ons zou tonen de weg die wij gaan zouden. Dat is een vast beginsel, heel de Bijbel door, vanaf Genesis tot Openbaring aan toe. Dat is wat de Heer nog doet en doen wil ook voor u. Het enige wat ervoor nodig is, is niet maar dat wij eenmaal een keer een keuze maken, hoewel het dat is. Maar wat ervoor nodig is, dat wij een keuze maken en daarbij blijven. En zeggen, niet maar alleen, Heer, ik dank u dat u voor mij gestorven bent en opgewekt en dat ik dus hopelijk na vele jaren alsnog bij u in de hemel kom. Maar we zouden hem danken voor het werk dat hij gedaan heeft in het verleden voor ons, toen hij leefde en stierf en uit de dood opstond. Maar ook voor het werk dat hij op datzelfde moment aan en in ons en door ons, of welk voorzetsel men maar gebruiken wil, zou doen. Voor het goede werk. Zie? Wat hij zou doen in ons. En wat van ons verwacht wordt, is niks anders dan dat wij daarbij laten, ons aan hem overgeven, voor hem beschikbaar zijn en voor alles dat wij zijn woord en daarmee zijn waarheid aanvaarden. Niet als een theorie die, waar we het wel mee doen kunnen, maar als praktische beginselen in onze levens. Hier leven wij uit. En dan kun je met de dichter, het was een dichteres trouwens, dacht ik zeggen, wat de toekomst brengen mogen. Wat het ook is. Mij geleid des Heren hand. Maar vervolgens zegt ze ook wat de toekomst brengt. En moedig, heet het dan, sla ik dus de ogen naar dat onbekende land. De navolger van Abraham in de tijd, zonder te weten waar hij komen zou, gingen je op weg. Maar wij weten waarheen we onderweg zijn. Aan de andere kant, het is onbekend. Inderdaad, wij kunnen ons er nauwelijks een voorstelling van maken, van onze toekomst bij de Heer. Niettemin, de Bijbel openbaart het ons wel. En zegt dat we hier geen blijvende positie, geen blijvende stad hebben, maar dat we onderweg zijn naar die toekomende. We onderweg zijn inderdaad naar die heerlijkheid die wij van hem zouden ontvangen, die aan ons zou openbaren. We onderweg zijn naar een toekomst waarin Christus en wij, de gemeente, geopenbaard zullen worden in heerlijkheid in en aan de wereld. Dat is onze toekomst. Daar kan ik me ook niks bij voorstellen eigenlijk. Nou ja, bijna niks in elk geval. Maar niettemin, daar geloof ik toch in. Dat is toch wat de schrift ons leert, dat is toch wat de Heer ons meedeelt. Zie? En op die gronden staat er dan ook, vers 16, zo dan, op deze wijze, kennen wij van nu aan niemand naar het vlees, naar de oude mens. Ik weet dat er altijd moeilijkheden bestaan over het vers. Ik kan er alleen maar van zeggen dat de moeilijkheden gewoonlijk ontstaan doordat wij het woord kennen niet begrijpen. Kennen wil niet zeggen weten, kennen wil zeggen deel hebben aan. Als het over weten gaat, staat het er wel. Wij weten, stond er ook, hè, verzeld. Wij weten de schrik des Heren. Maar kennen is deel hebben aan, verbonden zijn met. Dus het werkwoord voor het uitoefenen van gemeenschap, dat is kennen. U weet wel. Wie was het ook weer? Isaac, geloof ik. Hè? Hij kende zijn huisvrouw. Ik ben met een onbekende getrouwd, denk ik altijd. Maar goed, laat maar zitten. Maar u weet wat kennen is? Gemeenschap hebben. Wij kennen van u aan niemand naar het vlees, begrijp je? Maar goed, sommigen van u ken ik. En bij sommigen ben ik daar ook niet blij mee. En vice versa, oké. Vooruit dan maar weer. Maar ondanks dat we van elkaar weten wie wij zijn, ondanks dat we tegen elkaars tekortkomingen oplopen, want we zijn mensen, we hebben allemaal die tekortkomingen. Het is allemaal potten en ketels die elkaar verwijten, weet je wel. Maar onze gemeenschap als gelovigen, daar gaat het hier over kennen. Onze gemeenschap als gelovigen is niet op basis van dat wij elkaar zulke aardige mensen vinden, dat we dezelfde aanleg hebben, dezelfde belangen of iets dergelijks. Niets van dat alles. Of soms op dezelfde school gezeten hebben of dat soort dingen meer. Nee, nee. Onze gemeenschap, ons kennen is niet gebaseerd op het vlees, op wie wij van nature zijn. Het is ondanks wie wij van nature zijn in de praktijk. Wij zijn een verzameling van mensen die één ding gemeen hebben, op die grond met elkaar verbonden zijn. Wij geloven in de Heer Jezus Christus. Zie? En voor zover we kritiek op elkaar hebben, we zouden ons realiseren, de Heer is nog niet met ons klaar. Hij zou een werk aan ons doen. Toch? Tot aan de dag van Christus aan toe. En samen als gelovigen zijn we daarheen onderweg. Onze gemeenschap is er niet één op basis van traditie, religie, filosofie of zo. Ik hoor het Gloria Gaten nog zeggen. Die zegt, onze gemeenschap is niet consensus, op basis van consensus, op basis van overeenstemming. Dat we het eens zijn met elkaar. Maar het is op basis van commitment. Op basis van toewijding aan de Heer. We zijn het dan misschien niet in alles met elkaar eens. Zo wordt. We zijn verschillende mensen. Maar wat we gemeenschappelijk hebben, is dat we onze hoop gesteld hebben op de Heer Jezus Christus, in wie Gods beloften ja en amen zijn. En dus wat we gemeen hebben, is dat we nieuwe schepselen zijn in Christus. Dat God ons opgewekt heeft uit de dood en verlost heeft van deze tegenwoordige boze eeuw. Zo dan, volgende vers, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. U en ik weten dat het niet voorbij is, dat oude. Maar telt voor ons niet. En dus, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En deze dingen komen niet voort uit filosofie of wat dan ook, of religie, theologie of hoe het maar heet. Deze dingen zijn uit God, die ons met zich verzoend heeft. Begrijp je me goed? God is niet degene die ons bekeert. Maar God is wel degene die ons met hem, met zich dus, verzoent. En zo staat het hier ook. Hebben die nog? De bekering is gewoon dat we ons omdraaien en zeggen, weg met die wereld. Nou wil ik van al dat gedoe af. Het brengt je nergens. Het geeft je niet wat je nodig hebt. We keren ons tot de Heer. En als we dat doen, dan is hij degene die ons met zichzelf verzoent. Hij geeft ons namelijk nieuw leven. Brengt ons dus in gemeenschap met hem, waarvan we van nature waren afgesneden. Dood als we waren, zal ik maar zeggen. We worden met hem verzoend, met hem één gemaakt. We worden zelfs één plant met hem, staat er bij gelegenheid. In Romeinen 6. Of we worden zelfs met hem één lichaam. Met woorden uit deze Korinthebrieven onder andere dan, hè. Al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en daarna en ons, in ieder geval Paulus en Timotheus, de bediening der verzoening gegeven heeft. En dus bewegen wij de mensen tot geloof. Dit is wat wij prediken, is een boodschap dat er leven is voor hen die dood zijn. Want God was, vers 19, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Dat is wat God deed. Altijd al. God heeft de zonden der wereld en mensen nooit aan de mens toegerekend. Als je zegt, maar ik kom toch tegen in de Bijbel waar God wel eens zonden van de mens veroordeelt. Dan moet ik u zeggen, ja, dat komt u wel tegen. Maar dat zijn dan dingen die voortkomen uit het ongeloof van de mens. De vijandschap van de mens tegenover God. Een afwijzing enzovoorts. Maar dat de mens een zondaar is van nature, heeft God de mens nooit aangerekend om de eenvoudige reden dat daarin was voorzien. En dat het hoofd van de mensheid, de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, de zoon des mensen, als wettige vertegenwoordiger der mensheid, de schuld der mensheid zou betalen. In overeenstemming met de wet en het recht Gods daarmee. Zie je? Hun zonden hun niet toerekenende. Maar punt is wel dat wij niet behouden worden op basis van dat onze zonden vergeven zijn. Wij zijn pas behouden als we eeuwig leven hebben ontvangen. En daar gaat het om. Zie? En dat is de prediking ook, waarvan Paulus dan zegt, zo, op deze wijze, zijn wij dan gezanten van Christus wegen, dat wil zeggen, door Christus gezonden, alsof God door ons bade. Wij bidden u, namens Christus, van Christus wegen, wij bidden u namens de Heer Jezus Christus, laat u bekeren. Maar dat staat er niet. Is ook niet zo. Laat u met God verzoenen. En wat heeft die prediking voor zin als de mens daar niet voor zou kunnen kiezen? Waartoe zal men het evangelie prediken, de blijde boodschap prediken, als de mens daar niet op kan reageren, omdat de gedachte is dat God het zelf maar allemaal moet doen. En als God het toch zelf maar allemaal moet doen, waarom zou dan iemand het evangelie moeten prediken? Toch? Sinds wanneer kunnen we God daar een handje bij helpen? Maar zo zit het niet. Integendeel. De mens zelf zal zijn keuze moeten maken. Wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En aan Petrus werd gevraagd, hoe zit het, Petrus? En Petrus zei, bekeert u en laat u dopen. Laat uw zonde afwassen. Dat is het grote verschil tussen menselijke filosofie en dus ook wet en het oude verbond en de wet. Daar wordt gezegd, doe dat en gij zult, leven wellicht. Of in de hemel komen, doe dat. De mens kan niet. En Israël zei, ja, we zullen het doen. Toen zei Mozes, want ik heb het kort geleden nog nagelezen. Toen zei Mozes, weet je het wel zeker? Want als je het niet doet, dan, je kan het tegen God wel zeggen, maar als je het niet doet, hij houdt je eraan. Dat is een rechtvaardig God, die zal je oordelen. Ik kan het beter niet beloven. En toen zei Israël ook in tweede instantie, nee, maar al wat hij geboden heeft, zullen we doen. En toen las ik later in Jozua, herhaalt de geschiedenis zich, precies hetzelfde verhaal. En Jozua zegt, wie zul je dat wel doen? Ja, zei, dat zullen we doen. Maar u en ik weten, mens kan niet beantwoorden aan de eisen die God stelt aan de schepping als zodanig. Er is niemand die goed doet, er is niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zie? Dus God in zijn wijsheid en voorzichtigheid is overvloedig geweest met zijn genade over ons, Efeze 1 en Efeze 2. Hij was in Christus de wereld met zich verzoenende. En de keuze is niet of we ons aan de wet willen onderwerpen of iets dergelijks. Het leidt tot niks. Het is goed en kwaad. We zouden kiezen dat we zouden eten van de boom des levens. Zie? Wij zouden ons met God laten verzoenen. Onder het oude verbond is het, doe dit. Onder het nieuwe verbond is, laat het doen. Accepteer het werk dat God zelf in Christus tot stand gebracht heeft. Opdat je er deel aan zou krijgen. Zie? Onder de wet is niet algemeen bekend, geloof ik, maar onder de wet is het, doopt u. De Jood moet zichzelf dopen. Zeker. Officieel. Zelfs als een heiden Jood tot het Jodendom overgaat, moet hij zichzelf dopen. Maar onder het nieuwe verbond, der genade, doet men het niet zelf. Men kan niet zelf zijn zonde afwassen. Men kan niet zelf sterven en opstaan. Die opstandingskracht is niet in de mens. En dus is het laten doen. Kom maar hier, zegt de Heer. Ik geef je eeuwig leven. Kom maar hier. Ik zal je zonden afwassen. Kom maar hier. Ik zal je mijn leven en daarmee mijn vrede geven. En vandaag is het heel letterlijk, kom maar hier en laat je dopen. We hebben de prachtige legendarische, gevleugelde woorden uit Handelingen. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Toen zei Filippus, nou, niks. Als je gelooft in de Heer Jezus van harte, verhindert je niks. Dat is water. Dat zei de kamerlingen, zie daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Zegt niks. Er hoeven zelfs geen mensen bij te zijn, ze zijn hier nu. Maar zelfs dat hoeft niet. Men hoeft niet via een commissie of via een kruisverhoor, ik weet nooit de goede termen. Ballotagecommissie heet zo'n ding in andere kring, maar verder weet ik, ik heb daar geen verstand van. Ik ben ook zo niet opgegroeid. Ik weet niet anders dan wat de Bijbel leert en wat mij geleerd is ook van anderen. Er is water. De Bijbelse idee is, men komt tot geloof en men laat dat bevestigen, bekrachtigen of men beleidt dat door het stellen van één daad. Het is het probleem met de mens immers. Hij maakt een keuze, maar als hij het niemand vertelt en niemand weet ervan, dan zegt hij een uur later of een dag later of een maand later of een jaar later, nou ja, het maakt niet uit, ik hoef me daar niet aan te houden, dat merkt toch niemand. Nee, zuster, ik herinner me in mijn leven een keer dat ik een keuze maakte en dat ik dacht, ja, maar nou vertrouw ik mezelf. Ik maak wel die keuze, maar weet je wat ik nou ga doen? Ik zoek iemand op, ga het vertellen. Dus zeg maar, die figuur heb ik toen ook gezegd van, denk erom, je controleert me, of ik me eraan hou. Dat is de manier. Een daad stellen. Een mens heeft dat soms nodig. De Bijbel voorziet daarin, de Heer voorziet daarin. Bekeert u en laat u dopen, waar ze zo gauw al die liters water vandaan gehaald hebben in Jeruzalem. Want die Pinksterdag weet ik niet, maar er werden er 3000 gedood. Ik heb het badwater Siloam gezien. Hoe je er daar 3000 man op één dag in moet dopen, is mij een raadsel. Maar niettemin, het gebeurde op een of andere manier. Moet toch wat moeite gekost hebben. Daar gaat het maar om, het zou eigenlijk meteen moeten. Omdat het zo'n schitterende uitbeelding is van primair dood en opstanding. Maar dat is precies de weg waar langs de mens verlost wordt van zijn oude natuur en daarmee van zijn zonden. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, zegt Romeinen 6. En dus, bekeert u, laat u dopen en uw zonde afwassen. Bij wijze van spreken dan uiteraard, want het gaat nog altijd om de reiniging, niet van de uitwendige, maar van de inwendige mens. Zijn beelden, metaforen zo u wil. Het zijn geweldige illustraties van het werk dat de Heer aan ons zou doen. De oproep vandaag, ook vandaag, is dus, bekeert u. Laat u met God verzoenen. En het mooiste van alles, als men die keuze hier nu zou maken, dan heeft men bovendien het voorrecht om meteen op Bijbelse wijze zich te laten dopen ook nog. Dat is de enige manier waarop het echt zou moeten, eerlijk gezegd. Zie? Men komt tot geloof, men maakt de keuze, men laat zich dopen. En men heeft de beslissing, in dit geval voor het gezicht van velen, dan heeft men de beslissing om de rest van het leven te wijden aan de dienst van de Heer. Want dat is wat het is. Opdat Hij ons zou bekwaam maken dienaren te zijn van Hem. Dat het moeite kost om zulke dingen in het publiek te doen of te laten doen. Misschien, voor sommigen wel, voor sommigen niet. Maar vergis u niet, het is een stap, het is een flinke stap. Om inderdaad te zeggen, dit is mijn wereld niet. Hier hoor ik niet meer bij. En we zouden het in volle besef doen. Een keuze maken voor het aangezicht des Heren. En dat ook inderdaad aan Hem beleiden. Daartoe wordt u vandaag uitgenodigd. Amen.